Ik wil met u twee gedeeltes lezen uit de Bijbel, die beiden gaan over de hemelvaart van de Heer Jezus. En het eerste stukje is Psalm 110. Dat is de profetie over de komende hemelvaart. En deze psalm gaat veel verder, want het is eigenlijk een compleet beeld van ook wat er gaat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. Alleen, daar kunnen we niet uitgebreid bij stilstaan vanmorgen. Maar wel bij het eerste stukje. Ik lees u toch de hele psalm. Psalm 110. Daar staat boven belofte voor de priesterkoning. En dat is de Heer Jezus. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van uw vijanden. Dat is profetie. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen, en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Tot zover de psalmen. Nu ga ik met u naar Handelingen, hoofdstuk 1. En daar lezen we vers 1 tot en met 11. Handelingen 1, vers 1. De hemelvaart staat erboven. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover de lezing uit het woord van God voor dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Het thema van morgen is: waarom hemelvaart? En waarom is die hemelvaart belangrijk? Voor de wereld om ons heen is die niet belangrijk. Ja, hij is wel belangrijk, maar in een ander opzicht. Is het een vrije dag, het begin van de lente? is de dag van allerlei activiteiten. Nu deze tijd niet zo erg natuurlijk. Maar de mensen bedenken dan wel wat anders. En ik denk dat er weinigen zijn die beseffen waar het werkelijk om gaat op deze hemelvaartsdag. Ook voor de discipelen in de tijd van de Heer Jezus was het best een vreemde, eigenaardige, ook een beetje onbegrijpelijke dag. Ze begrepen er niet zo veel van. Daarom zeiden ze en dachten ze, ging de Heer Jezus hen nu verlaten? En waarom ging hij nu juist weg, nu het zo moeilijk was, want vervolging dreigde? Waarom liet hij hen nu alleen, juist nu zij hem zo nodig hadden? De discipelen begrepen er niet zoveel van. Ze waren verward in de war en zoekende wat het nou allemaal moest betekenen. En de vraag is, broeders en zusters, gemeente, wat betekent nu die hemelvaart en deze dag en dat herdenken voor ons persoonlijk, voor ons als gelovigen en met name voor ons als gemeente van de Heer Jezus Christus? Wat is de betekenis voor ons? Daar wil ik met u bij stilstaan vanmorgen. Hemelvaart is de afronding van de aardse bediening van de Heer Jezus Christus. Tenminste voor zover het betreft zijn verlossingswerk. Zijn bediening begon met zijn komst hier op aarde. Zijn menswording. De Heer Jezus heeft zich verlaagd en is aan ons gelijk geworden. Hij is in vernedering gekomen. Hij is geboren in het lichaam van een mens met alle beperkingen behalve de zonde, zegt het woord van God. En toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, begon hij zijn prediking met de boodschap, de kernboodschap, de allerbelangrijkste boodschap voor iedereen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Vervolgens heeft de Heer Jezus, dan zeg ik het in menselijke termen, geprobeerd om te laten zien, met name aan zijn volk Israël, door tekenen en wonderen, dat hij de Messias was. Dat hij diegene was waar zij nu zo lang op wachten. Maar dat viel niet zo goed bij het volk Israël. Het was maar een heel klein groepje dat in hem geloofde, maar weinig geloofden in hem als de verwachte Messias. En maar weinigen begrepen zijn weg op aarde, begrepen zijn weg naar het kruis van Golgotha, want de Heer Jezus is gekomen om te lijden en te sterven voor de zonde van mensen. Dat was de kern. En dat is gebeurd aan het kruis van Golgotha. En daar gaf de Heer Jezus zijn leven voor u en voor mij. Hij ging de dood in, zodat wij kunnen leven. Hij ging de dood in, opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen. Vervolgens, en dat hebben we ook allemaal herdacht met de Pasen, vervolgens is hij door de Vader opgewekt. En hij is opgestaan. En het woord zegt dan, de dood kon hem niet meer vasthouden. Hij heeft overwonnen. En zo even hebben we gelezen in Handelingen, dat hij aan een heleboel is verschenen. Daar staat letterlijk in Handelingen 1 vers 3. Hij is levend aan hen vertoond met vele onmiskenbare bewijzen 40 dagen lang. Paulus zegt tegen de Korinthe, hij is zelfs aan 500 mensen verschenen. 500 mensen kunnen daar tenminste van getuigen. Zo zien we, broeders en zusters, gemeente, het sterven van de Heer Jezus is een vaste zekerheid. Dat is vastgelegd. Dat is gecontroleerd. We kennen de geschiedenis. De opstanding van de Heer Jezus was ook onmiskenbaar. Er is niemand die dat zou kunnen ontkennen. De oude vertaling zegt, er waren gewisse kentekenen dat dat inderdaad gebeurd was. Het was ontwijfelbaar. Er was bewijsmateriaal genoeg dat de Heer Jezus werkelijk was opgestaan. Daar was geen speld tussen te krijgen. iedere aardse rechtbank, of dat nu was, had het bewijs voldoende gevonden om dat aan te tonen. Had dat erkend. Niet dat wij dat bewijs nodig hebben, want wij geloven en belijden met heel ons hart door ons woord, door het woord van God en door de Heilige Geest en door geloof, ja, de Heer Jezus Christus is opgestaan. En Hij is ook opgestaan voor mij. En Hij heeft mijn zonde schuld daardoor weggenomen. En ik ben daardoor rein en heilig verklaard. En ik ben daardoor kind van Hem en hoor bij Hem. Nu is de Heer Jezus met de discipelen bij elkaar op de Olijfberg bij Jeruzalem. En daar wijst hij opnieuw op zijn vertrek, zijn hemelvaart. Hij spreekt daarover met zijn discipelen en ook over de komst van de Heilige Geest niet lang daarna. En vlak nadat hij gesproken heeft over het koninkrijk en over de dingen die gingen komen, steeg hij op. We hebben gelezen in hoofdstuk 1 vers 9. En nadat hij dit heeft gezegd, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En dan staren ze hem nog na, zolang ze hem nog konden zien. En dan is hij ineens weg. Heer Jezus Christus. In de Bijbel wordt de hemelvaart maar heel kort beschreven. Het is in Handelingen, deze zin eigenlijk, in Lucas heel kort iets. Maar verder vinden wij daar in de Bijbel niet zo heel veel over. Maar dat betekent niet dat dat minder belangrijk is. Dat betekent niet dat dat niet belangrijk is. Want broeders en zusters, voor ons, voor de gemeente van de Heer Jezus Christus, is de hemelvaart van de Heer Jezus zeer belangrijk. Die is van groot belang. Het is belangrijk dat we dat ook goed beseffen. Daar wil ik met u over nadenken vanmorgen. Als wij lezen in Handelingen over de hemelvaart van de Heer Jezus, dan zien wij dat het hier een letterlijke, zichtbare hemelvaart van de Heer Jezus was. Dit was niet een geestelijke ervaring van de discipelen. Ja, dat was het wel, maar ik bedoel, dat was het niet alleen. Het was niet een gezicht van hun, het was niet een droom of zo. Het was niet een fantasie. Ze hebben zich dat niet verbeeld of zo. Nee, ze hebben het gezien. En ze waren niet alleen, er waren meerdere bij. Ze hebben het met hun eigen ogen gezien en gehoord. De Heer Jezus, Hij steeg langzaam op naar de hemel. Zichtbaar steeg Hij op van de grond af. Velen waren daarbij. Ze keken Hem na. Hij was nog maar net uitgesproken. En toen begon zijn opgang naar de Vader. Het is belangrijk dat we dat beseffen. De Heer Jezus ging naar de hemel, lichamelijk, zichtbaar, voor iedereen die daarbij was, werkelijk, geen fantasie, geen verzinsel of zo. Ik zat gisteravond de krant te lezen en dat is doorgaans een goede krant. En daar schreef een theoloog van ja, ach, het is allemaal maar een beeld. En daar moeten we niet zo aan vasthouden. Hij zei gelukkig wel van ja, de Heer Jezus is wel in de hemel. Maar hoe dat nou precies gegaan is, dat weten we eigenlijk niet. Ik denk nou man, lees nou je Bijbel. Want het woord zegt het zo duidelijk. En de profetie zegt het zo duidelijk. En er is geen speld tussen te krijgen. Ook de discipelen begrepen heel weinig van wat er allemaal gebeurde. We hebben gelezen in Handelingen 1, vers 6 en 7. Dan beginnen ze het koninkrijk en dan zeggen ze, gaat u dan in deze tijd dat koninkrijk herstellen? En nu zien ze dat hij opgenomen wordt. Ik denk dat ze verbaasd waren, verbijsterd. Misschien hebben ze elkaar aangestoten. Misschien waren ze angstig, want ze begrepen er weinig van. Waarom is nu die hemelvaart zo belangrijk? Nou, ik wil u een paar punten noemen vanmorgen. We hebben al gezegd, het gaf aan het einde van de aardse bediening van de Heer Jezus. En het einde van zijn menselijke beperking. Maar het betekende ook, en ook dat is heel belangrijk, het einde van zijn aardse bediening betekende ook dat zijn aardse bediening succesvol was geweest. Hij was succesvol geweest. Alles waar de Heer Jezus voor gekomen was, dat is gedaan. Daarom zei de Heer Jezus, het is volbracht. Alles is volbracht. Als dat niet zo was, dan had hij niet terug naar de Vader gekund. Ja, dan had hij met lege handen bij de Vader gekomen. Maar het feit dat hij teruggegaan is naar de Vader, naar de heerlijkheid, betekent zijn werk was af, was geslaagd, of wat voor woord we daarvoor willen gebruiken. Alles was gedaan wat moest worden gedaan. Heer Jezus heeft de reiniging van onze zonden tot stand gebracht. Dat is gebeurd. Hij heeft nieuw leven gegeven. Hij heeft eeuwig zalig leven gegeven aan ieder die gelooft. En dat was ook de bedoeling van zijn menswording. Want daarom is de Heer Jezus ook gekomen. En bovendien, dat was de diepste wens van de Vader. Want God, de Vader, wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. En daarvoor is vergeving van zonden nodig. Daarvoor is reiniging van zonden nodig. En dat is gebeurd. De Heer Jezus heeft gedaan wat moest gebeuren, wat essentieel was. Evangelist Johannes zegt in hoofdstuk 6, vers 40. En dit is de wil, dat zegt de Heer Jezus dan, van degene die mij gezonden heeft. Dat was de Vader. En dan zegt hij dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. En ik zal hem opwekken op de jongste dag. Dat zegt de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt hier, dit is de wil van de Vader. Dat is het diepe verlangen van de Vader. Het verlangen dat ieder die op de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat was vervuld. Dat is werkelijkheid geworden. God heeft zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, met dat doel naar deze aarde gestuurd. Eeuwig leven. En dat doel is gehaald. Missie geslaagd. Succesvol. Ieder die in hem gelooft, de Heer Jezus Christus, heeft eeuwig leven. Die belofte geldt ieder mens vanaf het allereerste begin van deze schepping tot het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En weet u, ieder die twijfelt aan de zaligheid, voor wie in de Zoon gelooft, die, laat ik het zo zeggen, het is een belediging voor de Vader. Het was de diepste wens van de Vader. De Heer Jezus is die weg gegaan. Hij heeft alles gedaan wat nodig was. Laten we dan niet zeggen van, zou het wel? Dat moet hem toch pijn doen? Laten we dan niet zeggen van, ik twijfel dan, is het wel waar? En geldt dat ook wel voor mij? De Vader heeft het gewild. De Zoon is gegaan. En heeft alles gedaan wat gedaan moest worden. Het is overtuigend bewijs dat het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus succesvol is geweest. Succesvol is afgesloten. En bovendien, het is toch de Heilige Geest die dat bevestigt in ons hart. Als wij geloven in de Heer Jezus Christus. Als Hij onze zaligmaker is. Onze herder, onze helper. Onze begeleider, onze hulp in alle dingen. Dan ervaren we toch die diepe relatie met Hem. Dan bevestigt de Geest toch in ons hart dat wij van Hem zijn en Hij van ons. En dat wij bij Hem horen. horen. Wat een geweldige zekerheid voor wie gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar ik wil u nog iets zeggen. De hemelvaart betekent ook de terugkeer van de Heer Jezus naar de heerlijkheid bij de Vader die hij had voordat hij kwam. Want hij heeft de heerlijkheid verlaten. Hij is mens geworden, hij heeft zich vernederd, hij heeft zijn werk verricht. Nu gaat hij terug en neemt hij, ontvangt hij opnieuw de heerlijkheid die hij had bij de Vader. Die heerlijkheid was verborgen toen hij hier op aarde was. Ja, soms heel even, weet u wel, die verschijning op de berg, dat heel eventjes een glimp van die heerlijkheid zichtbaar was met de verheerlijking op de berg. Paulus zegt in Efeze 1 vers 20, de Vader heeft hem uit de doden opgewekt en aan zijn rechterhand gezet in de hemelse gewesten. Dat heeft de Vader gedaan. De Heer Jezus heeft de plek ingenomen aan de rechterhand naast de Vader in de heerlijkheid. En hij heeft daar alle heerlijkheid weer ontvangen. Hemelvaart was een zichtbare hemelvaart. Je zou kunnen zeggen, en de discipelen hebben dat gezien, het was de Vader die de Zoon heeft opgepakt op die olijfberg en hem heeft meegenomen en hem heeft gezet op die troon rechts naast hem in de hemel. Dat heeft de Vader gedaan. Dat is gebeurd. Dat is hemelvaart. En dat mogen we ons helemaal concreet voorstellen. Zo heeft de Vader dat gedaan. Paulus zegt tegen de Filippenzen, daarom, zegt hij, heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem de naam boven alle naam gegeven. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom hemelvaart. Daarom heeft de Vader hem verhoogd. Daarom heeft hij hem die positie weer teruggegeven. Opdat ieder alle knie zich zal buigen. En ieder tot geloof in hem zal komen. Omdat de Heer Jezus gehoorzaam geworden is tot de dood. Omdat de Heer Jezus vervult wat moet gebeuren. Omdat hij zichzelf gegeven heeft als een losprijs voor velen. De Heer Jezus heeft zijn plek ingenomen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvangen. Daarom hemelvaart. Door die hemelvaart, en dat is een derde puntje dat ik met u wil delen, kon de Heer Jezus nu ook een woonplaats voor ons gereed maken in de hemel. Johannes 14 vers 2 zegt dat zo overduidelijk. Hij zegt, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Daarom ga ik heen. Dat kon niet bij de Vader. Dat hoorde niet bij die bediening. Maar ik ging naar de Vader om dat te doen. Het was een gewoonte in het oosten vroeger. Dat als een koning ergens naartoe ging. Dat er mensen vooruitgestuurd werden die de weg bereidden. En die alles klaarmaakten. Zodat die koning en zijn gevolg binnen kon trekken. Nou, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Misschien is hij daar nog steeds mee bezig. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft de weg bereid. Hij heeft de deur geopend. Hij heeft de woning klaargemaakt. Hij heeft gezorgd dat alles klaar is, zodat zijn gevolg, en dat zijn wij, zijn kinderen, geen enkele belemmering hebben om in te trekken. Aan het einde van dit aardse leven. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij is de wegbereider. Hij heeft de weg voor ons bereid. Hij heeft de weg naar de Vader geopend. Hij is de plaatsbereider. Hij heeft alle nodige voorbereidingen heeft hij getroffen. Zodat wij de vrije toegang hebben. Is die geweldigheid. Wat kunnen we danken daarvoor? Wat kunnen we blij zijn daarvoor? Heer Jezus, dank u wel dat u dat hebt gedaan, dat u alle belemmeringen hebt weggenomen, dat er niets meer in de weg ligt, dat die toegang vrij is. Maar er is nog meer. Er is nog veel meer te zeggen over die hemelvaart van de Heer Jezus. De hemelvaart luidde voor de Heer Jezus en ook voor ons een nieuw begin in. Een nieuw begin aan een nieuw werk dat hij zal uitvoeren als hoge priester en als middelaar van een nieuw verbond, zegt Hebreeën 9 vers 15. De Heer Jezus is onze blijvende middelaar. Het is niet zo dat hij heeft gezegd van nou, ik sterf voor je zonde en die zijn nu vergeven, die zijn nu weg en nu zit het goed, nu ben je zalig en nu bekijk het verder maar. Ik zie je straks wel. Dat zegt de Heer Jezus niet. Hij is een blijvende middelaar. Dat wil zeggen dat hij blijft bezig, ook nu, voor u en voor mij, voor ons persoonlijk. Hij blijft bezig met die taak als middelaar, met dat verbond met de Vader. Hij blijft zorgen dat dat verbond rein en heilig en goed blijft. Hij is een middelaar. Een middelaar is iemand die twee partijen die wat vervreemd zijn van elkaar weer bij elkaar brengt. Door een verbond. En het woord zegt dan, het verbond wat hij gesloten is, heeft is geschreven in zijn bloed. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Maar zijn werk is niet gestopt. Hij blijft dat verbond onderhouden, zou je kunnen zeggen. Hij blijft bezig in de hemel, op de troon, naast de Vader, voor ons, voor u en voor mij. Hij is een middelaar. Hij is een hoge priester. Dat is nu zijn werk. Hij heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft ons niet achtergelaten. Dat dachten die discipelen vaak. Maar ze begrepen het niet. Nee, je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus doet zijn werk nu vanaf een andere plek. Maar zijn werk gaat gewoon door. Hij ziet ons. Hij hoort ons. Hij weet wie we zijn. We weten dat hij door zijn geest in ons midden is, ook op dit moment. En hij leidt ons. En hij legt ons het woord uit. En hij past het toe op ons hart. En hij vult ons met kracht en met moed. Zo werkt de Heer Jezus door zijn Heilige Geest ook in deze tijd. Die hemelvaart geeft ook aan precies hoe hij terug zal komen. Want die engel die daarbij staat, die zegt dat precies, die zegt dan letterlijk van hij zal op dezelfde wijze terugkomen als hij nu weg is gegaan. Dus nog even op het eerste terug te komen. Natuurlijk was dat een letterlijk en zichtbaar hemelvaart. En hij zal ook letterlijk en zichtbaar komen op deze aarde op zijn tijd. Nu is de Heer Jezus in de hemel. Maar hij komt letterlijk, lichamelijk, zichtbaar met de wolken, op de wolken, in de wolken. Maar hij komt. En hij komt op dezelfde wijze terug zoals hij toen naar de hemel is gegaan. Psalm 110 vers 1 zegt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Dat is een gesprek tussen God de Vader en God de Zoon. De psalmist bedoelt, God de Vader heeft tot de Zoon gezegd, ga maar zitten aan mijn rechterhand. En dat is een houding van rust. Als je zit dan rust je over het algemeen. Hij rust daar van zijn werk. Rechts is ook een plaats van kracht. Hij is daar niet krachteloos. Rechts is een plaats van kracht en van hoogheid en van macht. En de Vader, zegt Psalm 110, heeft gezegd, ga daar maar zitten. Dat is jouw plek. Die plek van recht, van macht en van kracht. Daar is de Heer Jezus. Betekent niet dat hij daar niets doet. De Heer Jezus is het hoofd van de gemeente, zegt Paulus tegen de Colossenzen. Hij regeert van zijn gemeente. Hij leidt zijn gemeente ook in deze tijd wereldwijd en ook plaatselijk en ook onze gemeente. Hij is onze leider. Dat zijn geen mensen. Dat is Hij. En Hij leidt ons door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Hemelvaart, broeders en zusters, vertelt ons dat de Heer Jezus is overgegaan van zijn aardse bediening in een hemelse bediening. Op een andere plek. Dat staat heel in het bijzonder in Psalm 110, in het laatste stukje, vers 1b. Heb ik hem even dichtgeslagen? Ja. Daar staat nog iets heel bijzonders. Daar staat dus in Psalm 110, vers 1: De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zet u aan mijn rechterhand. En dan zegt hij: Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Dat betekent, die positie van de Heer Jezus die hij nu inneemt, is ook een tijdelijke. Want, zegt de psalmist, die duurt totdat. Totdat een bepaalde gebeurtenis. Totdat een bepaald moment. Het is een tijdelijke positie. Er komt een tijd dat daar verandering in zal komen. En die tijd zal spoedig zijn. En ja, de vader zegt dan tegen de zoon: ga daar maar zitten aan die rechterhand, totdat ik jouw vijanden heb gemaakt tot een voetbank. Je zou kunnen zeggen een krukje waar je je voeten op legt. Dat is heel wat anders dan een troon. Dat betekent ondergeschikt. Dat betekent totdat die overwinning ook in het koninkrijk volledig zichtbaar zal zijn. Hij zal hen, bedoelt de vader hier, hij zal hen, al die vijanden, alle macht ontnemen. Ze zullen totaal machteloos worden. We zien nu in deze week hoe machtig de vijand is. Wat er in Israël gebeurt is niet van de Heere natuurlijk. Dat zijn andere machten die daar bezig zijn. We zien een blinde haat tussen mensen. Een diep gewortelde haat die dan ineens weer boven komt. Dat is niet van de Heere. Maar dat zijn die machten die dat doen. De vader zegt hier: er komt een tijd dat die machten een voetbank zullen worden. Dat ze totaal zijn overwonnen. Die machten en al zijn helpers. Ja, zegt u dan misschien, maar dat is toch overwonnen? Ja, dat is overwonnen. De overwinning is behaald voor de Heer Jezus, door de Heer Jezus. Maar toch hebben die machten nog een bepaalde vrijheid. En we zien de werking daarvan. En toch hebben ook wij te maken met de zonde. We zien het ook in ons land. En wat dat allemaal aanricht. Maar er komt een tijd, zegt de vader, dat ook dat voorbij zal gaan. Hebreeën 2, vers 7, zegt het volgende. U hebt hem, de Heer Jezus, voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Dat is zijn aardse bediening. Dat was hij minder. Met heerlijkheid en heer en eer hebt u hem gekroond. Dat is de hemelvaart, zegt Hebreeën. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Dat komt. Als de Heer Jezus komt in heerlijkheid en glorie en als koning gaat regeren. En al die volken onder zijn voeten zullen terechtkomen. Want, zegt de Heer Hebreeën dan verder, bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd dat hem nu niet, dat hem niet onderworpen is. En dan volgt die laatste zin. En dan zegt waarschijnlijk Paulus in de Hebreeën, nu zegt hij, zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat zien we nog niet. Dat zien we nog niet volledig. Want die boze heeft nog een zekere macht. Maar er komt een tijd, zegt de Heer in Psalm 110, dat die vijanden zullen zijn tot een voetbank. Hebreeën zegt verder, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is zijn positie. Wij zien de Heer Jezus Christus. Vanwege het lijden, zegt Hebreeën, van de dood, opdat hij door de genade van God allen, voor allen de dood zou roepen. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, waarom hemelvaart? Nou, die hemelvaart is ontzettend belangrijk. Die hemelvaart van de Heer Jezus heeft ons zoveel gebracht. Waarom hemelvaart? Wel omdat het een bevestiging is van het succes van zijn aardse werk. Hij heeft werkelijk kunnen doen waarvoor hij gekomen is. En heeft het allemaal gedaan. En heeft het volbracht. En is volkomen verlossing, bevrijding, zaligheid voor wie in hem gelooft, voor alle mensen. Omdat de Heer Jezus in zijn koninklijke macht is hersteld. Hij is bovenmate verhoogd, zegt de Bijbel, door de Vader op de troon. Waarom hemelvaart? Omdat hij nu daar een plaats kon voorbereiden voor ons, voor al zijn discipelen, voor al de gelovigen. Omdat hij nu een hoge priester en een middelaar kan zijn. En waarom hemelvaart? Omdat wij nu precies weten hoe hij ook terug zal komen. Want zoals hij weggegaan is, zal hij komen. Daarom is hemelvaart zo belangrijk. Daarom is hemelvaart een geweldige troost en bemoediging voor ons. Dat maakt ons sterk. Want we weten, het werk is volbracht. De Heer Jezus leidt ons vanuit de hemel, vanuit de hemelse ge- en hij komt terug. Er is geen enkele onderbreking in zijn plan. Het is niet zo dat het even allemaal stilstaat. Nee, het gaat verder. En we zien dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. Om zijn plan af te ronden tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En misschien is de Heer Jezus al klaar met zijn voorbereidend werk. Dat zou best kunnen. En misschien moet hij wachten tot de Vader zegt, mijn zoon, nu is het de tijd. Nu mag je gaan. Nu mag je jouw kinderen, de gelovigen, de gemeente thuis brengen. Nu mag je jouw koninkrijk aanvangen. En nu zal werkelijkheid worden wat het verdere van die Psalm 110 zegt. Die spreekt ook over een dag van toorn. Die spreekt ook over een rechtvaardig oordeel van de heidenvolken en van de koningen. Psalm 110 vers 5 en 6. Maar die spreekt voor ons van heil, van redding, van blijdschap, van hoop voor ieder die gelooft. Als hij is ingegaan in de hemelse heerlijkheid, zullen wij ook ingaan. Want we horen bij hem en we zijn van hem. En er is geen enkele belemmering. Er is een vrije toegang voor ieder die gelooft. Dat moeten wij weten, daar mogen we van getuigen. En dat geeft ons kracht en hoop en dat moet de wereld ook weten. Er is hoop. Er is toekomst. Er is een toekomst voor ieder die gelooft. Amen.